Deze studie, brief aan de Filippenzen, en ik denk dat het goed is om even met elkaar te kijken naar de brief op zichzelf. Ik heb daar net al iets over gezegd in algemene zin, welke plaats de brief heeft in de brieven van de apostel Paulus. Nou, je zou kunnen zeggen, daar wil ik nog even één kleine opmerking over maken. Je zou kunnen zeggen, de Romeinenbrief, dat is min of meer een grote leerbrief van Paulus. En die wordt gevolgd door 1 en 2 Korinthe en Galaten. En je zou kunnen zeggen dat de Korinthebrieven corrigeren met betrekking tot de wandel. Hè, de afwijking van de wandel zoals die in de Romeinenbrief wordt voorgesteld. Daar spreekt dan 1 en 2 Korinthe in corrigerende zin over. En in de Galatenbrief gaat het om het afwijken van de leer zoals die in Romeinen wordt voorgesteld. Maar ook natuurlijk gaat het in de Galatenbrief wel degelijk ook om onze levenswandel. En dan de Efezebrief, dat is ook een leerbrief van Paulus. Een kernleerbrief zou je kunnen zeggen. En in Filippenzen wordt daar dan in corrigerende zin over de wandel gesproken die door de Efezebrief wordt opgeroepen. En in Colossenzen ligt de nadruk wat meer op de correctie in de leer. Maar vergist u zich niet, in Colossenzen, het hele derde hoofdstuk, is ook voluit gewijd aan onze levenswandel. Dus in feite zijn die brieven daar allemaal op gericht. Dan zien we dus dat de apostel Paulus ons als gelovigen ertoe roept om zijn voorbeeld na te volgen. Hij zegt dat diverse keren in zijn brieven, onder andere in de Korinthebrief. Daar zegt hij, volgt mijn voorbeeld. Ik wil dat even met u opzoeken. Dat is 1 Korinthe 4 vers 16. 1 Korinthe 4 vers 16. En de eerste Korinthebrief is een wat moeilijke brief. In zekere zin. Omdat daarin heel veel door Paulus gezegd wordt. Tegen bepaalde achtergronden. En dat leidt toch wel eens tot onbegrip en verwarring. Maar wel duidelijk is dat hij zegt in 1 Korinthe 4 vers 16, ik vermaan u dus, of ik spreek jullie dan aan, volgt mijn voorbeeld. En hij doet dat ook, als we even verder bladeren naar hoofdstuk 11, 1 Korinthe 11 vers 1. 1 Korinthe 11 vers 1, waarin hij zegt, word mijn navolgers, dat is in het Grieks het woord mimetes. Daar kennen we ons woord mimiek vandaan. He, mimiek. Iemand kan dezelfde mimiek als iemand anders hebben. Dus die bootst dan iemand na, zou je kunnen zeggen. Die doet iemand na. Nou, dat, hier wordt vertaald terecht met navolgers. Gelijk ook ik, Christus navolg. Paulus stelde zichzelf daarbij niet centraal. Daar gaat het natuurlijk niet om. Maar hij volgde zijn grote voorbeeld, Christus Jezus. En dat leven van Christus werd in Paulus zichtbaar. En daarom kan hij zeggen, volgt mijn voorbeeld, dus volgt mijn wandel, levenswandel. Nou, we vinden die oproep ook terug in Filippenzen zelf. En dat is in Filippenzen 3 vers 17. Nou, daarvan heeft u de concordante tekst voor u liggen, dus dat is makkelijk. Filippenzen 3 vers 17. En daar voegt hij nog iets erbij. Hij zegt dan, word samen navolgers van mij, broeders. En let op hen die zo wandelen zoals jullie ons tot voorbeeld hebben. En dan wordt het woord samen eraan toegevoegd. Dan is het niet alleen mimetes, maar dan is het summimetes. Dus gezamenlijk navolgers. Van mij broeders en let op hen die zo wandelen zoals jullie ons tot voorbeeld hebben. Dus een bekend gezegde is natuurlijk in het dagelijks leven, goed voorbeeld doet goed volgen. Nou, Paulus is een van die goede voorbeelden die in deze brief op de voorgrond wordt gesteld. En dan als laatste in hoofdstuk 4 vers 9, dan zien we daarin ook dat hij het voorbeeld is. Filippenzen 4 vers 9. Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, wat gij van mij gehoord en gezien hebt. Breng dat in toepassing en de God van de vrede zal met u zijn. Dus het is het toepassen van die wandel zoals Paulus die als voorbeeld heeft nagelaten. Nou, dan die Filippenzenbrief, om even voor u aan te geven in een geheel. En als u wil, kunt u dat overnemen. Ik heb voor u dat even op een flip over gezet. En dan ziet u eigenlijk een voorbeeld van structuur of overzicht, opbouw van de brief uit de Companion Bijbel van Dr. Bullinger, een uitnemend schriftuitlegger. En die, ja, er zijn ook andere structuren denkbaar, je kan het nog meer verfijnen, broeder nog, die verfijnt het nog wat meer. En dat is ook fijn op zich, maar ik denk dat dit is op zich wel een vrij duidelijke, overzichtelijke geheel. Waarin u eigenlijk min of meer in één overzicht, in één oogopslag kunt zien hoe deze brief opgebouwd is. En dat is eigenlijk, ja, ik heb dat ook even aangegeven, zoals het steeds in die structuren, als u de Companion Bijbel heeft, dan weet u dat wel. Maar in die structuren gaat het steeds zo, dat is een vorm van een introversie. Dus dan krijg je overzichtelijk waar het, ook het hart van de brief over gaat. Nou, dat gaat natuurlijk over die vier voorbeelden, hè. Allereerst natuurlijk Christus zelf, een aansporing en dan het voorbeeld van Christus zelf. En dan in hoofdstuk 2 de voorbeelden van Timotheus en Epafroditus. En dan tenslotte het voorbeeld van de apostel Paulus zelf. Met daaraan verbonden een aantal aansporingen, een aantal wegwijzingen, zeg maar, waar je aan kunt denken. En dan daaromheen staat, nou, Paulus zorgt voor de Filippenzen. Hij bad voor de Filippenzen, hij dankte voor ze. En andersom, de zorg van de Filippenzen voor Paulus. Paulus ontving echt niet van elke gemeente vrijwillige giften, maar van de Filippenzen wel. En daar was hij heel blij mee. En dat, is een, en dat was echt niet een afgedwongen zaak, absoluut niet. Integendeel, Paulus vroeg nooit ergens om. Maar hij maakte zelf tenten om niet, hè, zoals hij dat dan zegt, om gratis in genade dat evangelie te kunnen brengen. Maar er waren gemeentes zoals de Filippenzen die hem financieel ondersteunen. En daar was hij natuurlijk geweldig blij mee. In welke vorm dat precies is gegaan, dat weet ik niet. Misschien echt financieel of in andere vormen. Ja, dat weet ik verder niet. Kleding of wat dan ook. Schoeisel. Je kunt allerlei dingen verzinnen natuurlijk. Maar in ieder geval, die Filippenzen hebben Paulus ondersteund. Ze hadden zorg voor hem. Ik denk dat dat geen sinecure is. Nou, in ieder geval, de apostel die schrijft deze brief. En deze brief die gaat eigenlijk in zijn geheel over de levenswandel als gelovige. En je zou kunnen zeggen, Gods woord is ja, tot opbouw en ook tot, wat Paulus dan in Timotheus zegt, tot aantoning. Hè? Gods woord toont bepaalde dingen aan. En ook als het gaat om onze levenspraktijk, dan toont de apostel in deze brief een aantal zaken aan, waarvan hij zegt van kijk, dat is nu, of dat zijn nu goede voorbeelden om na te volgen. He, en dan gaat het niet zozeer om leefregels. Het gaat in de Filippenzen helemaal niet om dat Paulus allemaal regeltjes oplegt aan de gelovigen. Absoluut niet, want wij staan in de vrijheid. He, Galaten 5 vers 1. Staat dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft en laat u niet weer een slavenjuk opleggen. De oude vertaling zegt dan, laat u niet weder bevangen met het juk der dienstbaarheid. Nou, dat is het juk van slavernij. En dat is de wet. Hè? Niet onder de wet. Paulus brengt de gelovigen niet onder de wet of wetten en regels. Maar hij stelt die gelovigen in de vrijheid. Welke vrijheid is dat? Nou, je handen vrij hebben om hem te dienen. Je handen vrij hebben om God te dienen in je leven. Daar gaat het om. Die vrijheid, hè. En dan ben je niet gebonden aan. Nee, Paulus stelt ons voorbeelden voor ogen. Levende voorbeelden. Ter navolging. Dus dan gaat het niet zozeer om allerlei regeltjes. Maar dan gaat het om voorbeelden. Om na te volgen. En dat zijn natuurlijk voorbeelden van diegenen die in hun leven hier op aarde gewandeld hebben. In een bepaalde, met een bepaalde grondhouding. Met een bepaalde gezindheid. En ik kom opnieuw terug op dat woord. Waarom? Omdat het woord gezindheid in deze brief zo vaak voorkomt. Het gaat om, ja, waar ben je op gericht? En dat is natuurlijk allereerst in je denken. Waar ben je in je denken op gericht? Wat is je grondhouding? Wat is je gezindheid? Is die gezindheid om je leven in dienst van hem te stellen, in dienst van Christus te stellen? Paulus stelde Christus Jezus centraal. En ik kwam in een commentaar nog tegen, hoe vaak die naam van Christus op een of andere manier voorkomt. Of ook door middel van het woord Kyrios, hè, het woord Heer, verwezen wordt naar hem. Nou, dat is heel erg vaak in deze brief. En we hebben het vanmorgen ook gelezen in onze dagtekst. Hè, dat Paulus zegt dat zijn leven is Christus. Dus hij vatte het samen met één woord, namelijk Christus. Dat is voor Paulus het leven. En dat is dan een geweldig voorbeeld. Dat wil zeggen dat zijn hele leven, al zijn handelen, wandelen, denken enzovoort, was gericht op hem. Was gericht op die ene, op Christus Jezus. En dat is voor ons het voorbeeld. Hè? Dat je hele leven stelt in dienst. En daarom heeft Paulus het ook bijvoorbeeld in het derde hoofdstuk over die prijs. Hè? Die prijs van de roeping van God boven. Daar joeg hij naar. En hij gebruikt, en dat vind ik altijd mooi, want waarschijnlijk heeft Paulus best wel eens gekeken naar sportwedstrijden. In die tijd was er ook sprake van atletiek, hè, de Olympische Spelen, had je toen ook al. En die is heel de tijd weg geweest, maar uiteindelijk zijn ze weer in ere hersteld, om het zo maar te zeggen, Olympische Spelen. Nou, atletiek is natuurlijk altijd een belangrijk onderwerp, onderdeel geweest daarvan. Paulus gebruikt dat woord ook in het Grieks, atleo, hè, in deze brief. En dan gaat het om jagen naar, waar jaagt een sporter naar? Die jaagt naar de eerste prijs. Die wil de hoogste prijs. Hè. Het erepodium is 1, 2 of 3. En elke sporter wil op nummer 1 staan. En 2 of 3 brons, zilver of brons, dat is van mindere waarde. Dan tel je eigenlijk niet echt mee. Ja, het is wel mooi dat je er staat. Maar het gaat erom dat jij die eerste prijs haalt. Die gouden medaille op die Olympische Spelen. En ik heb in het bedrijf waar ik nu werk, werd dat ook nog eens een keer bevestigd. Er was iemand ingehuurd van het voormalige Nederlandse volleybalteam, herenvolleybalteam. En die zei ook, die had erbij gezeten in de Olympische Spelen toen zij zilver wonnen eerst en 4 jaar later goud. En die zei ook dat zilver was voor ons minder. Wij wilden gaan voor goud. Dus wij gingen nog als ploeg, als Olympische ploeg, gingen wij nog 4 jaar door. We plaatsten ons opnieuw voor de Olympische Spelen en toen haalden we goud. En dat was echt de top. Dat was echt waar. En daar was dus hun hele leven volledig op gericht. Daar passen ze hun slaapritme op aan. Daar passen ze hun voeding op aan. Daar, alles stond in het teken van die sport. Ze wilden die eerste plaats halen. Daar joegen ze naar en ze bereikten het ook. Maar ze hebben daar ontzettend veel in hun leven voor opzij moeten zetten. He, ze moesten zich ontzettend veel gewone plezierige dingen in het leven ontzeggen. Waarom? Omdat ze die hoogste prijs wilden halen. En daar getuigde die sporter dus van. Hè, die bij ons kwam praten over hoe je nou in een bedrijf enzovoort je inzet en noem maar op. En dat is eigenlijk het beeld wat Paulus dan ook oproept van die sporter. Die dan die eerste prijs wil halen. Wat doet hij? Die zet alles opzij. Hè, mensen die schaatsen, nou dat is maar een paar maanden per jaar. Maar dan moeten ook alle prijzen verdeeld worden. Maar die zijn het hele jaar bezig met fietsen in de zomer, met hardlopen, met trainen, enzovoort, enzovoort, skileren, noem maar op. Alles stellen ze in het werk, omdat ze in de winter met dat schaatsen die eerste prijs willen pakken. En het gaat gewoon om die eerste prijs. En dat is het beeld eigenlijk wat Paulus oproept, van hoe zijn wij als gelovigen nou bezig in ons leven. Is nou ons hele leven gericht om die prijs te halen. Later ga ik nog wel in de week hoort u vanzelf wel waar die prijs dan allemaal mee te maken heeft. Maar het gaat erom die prijs straks te halen. En het gaat er niet zozeer om van dat iedereen eerste wordt, want dat kan natuurlijk niet. En daar gaat het ook niet om. Maar het gaat er wel om dat wij zo bezig zijn, dat is nou ons hele leven daarop gericht. Zoals zo'n sporter. Hè? In alles. En dat was bij Paulus wel het geval, want die is het grote voorbeeld. Die kon zeggen, het leven is mij Christus. Zijn hele leven draaide om Christus. En om niemand anders. Nou, dat is een geweldig voorbeeld voor ons. En daarom is het fijn om met die Filippenzenbrief bezig te zijn. En daarmee, daarin komt eigenlijk tot uiting die hele levenswandel zoals die door de Efezebrief in feite al opgeroepen wordt. Hè. In Efeze 1 gaat het om, of in Efeze 4, hè, als Paulus dat geweldige onderwijs heeft neergelegd, wat voor ons vaak nog heel moeilijk is, boven, te midden van de hemelingen, kunnen we ons maar moeilijk iets bij voorstellen. Vinden wij vaak abstract, vinden wij ongrijpbaar. Maar als die leer eenmaal is neergelegd, gaat Paulus wel praten over de wandel. Hoe gaat het nou daarmee? Waardig te wandelen de roeping waarmee we geroepen zijn. Die hoge roeping. Die verbinding met Christus waarin we staan. Die levensverbinding met hem. Dat is een hoge roeping. Nou, hoe gaan we daar nou mee om in ons leven? En daar gaat Filippenzen dan eigenlijk in praktische zin helemaal over. En Ja, je ziet dat dan in de structuur van de brief. Nogmaals, het gaat om levende voorbeelden. Het gaat om mensen die als het ware voor ogen geschilderd worden in hun leven. Hoe zag hun leven er nu uit? Nou, bij de apostel Paulus was dus zijn leven zag er zo uit dat hij alles in het werk stelde om tot eer, tot dienst van Christus te zijn. Daar ging zijn leven op, daar was zijn leven op gericht. En dan kun je voor jezelf natuurlijk heel persoonlijk de vraag stellen hoe dat bij jezelf zit. Dat kan. In het licht van deze Bijbelstudie kan je dat afvragen. Ja, maar wacht nou eens even, Paulus, dat is een voorbeeld. En ik ontdek ineens in mijn leven, hè, nou dat licht erop valt, ontdek ik in mijn leven dat dat misschien niet altijd zo is. En ik kan daar eigenlijk wel zeker zeggen dat het niet altijd zo is. Dat daar best wel eens een dag of periode misschien wel tussen zit, waarin je wat minder daarop gericht bent. Nou, daarom is het altijd zaak om je weer opnieuw te laten aanspreken door wat God zegt. En vergist u zich niet, de apostel zat hier in gevangenschap, hè, toen hij dit liet opschrijven. En waarschijnlijk heeft hij deze brief gedicteerd aan iemand die het dan opschreef. Maar hij zat in gevangenschap, enorm beperkt. En toch verblijdde hij zich. Het voorbeeld was al dat hij in Filippi was. Eén nacht in de gevangenis. Hij verblijdde zich. Hij zong Gods lof. Nou, ongelooflijk. Maar hier zat hij in Rome in gevangenschap toen hij dit schreef. En hij verblijdde zich. Toch. En ondanks het feit dat er tegenstanders waren. Heeft hij in Filippenzen 1 heeft hij daarover. Er waren tegenstanders. Maar waarin verblijdde de apostel zich? Nou, laten we maar even met elkaar lezen. In Filippenzen 1. Filippenzen 1. Dan kun je zien van één van die dingen waarin de apostel zich verblijde. En lees met u even vanaf vers 13. Of vanaf vers 12. Ik wil dat gij weet, broeders, dat hetgeen mij wedervaren is, hij zat in gevangenschap, veeleer tot bevordering van de evangelieprediking heeft gestrekt. Dat is eigenlijk merkwaardig, want je zou denken dat als Paulus gevangen zit, kan hij niet meer rondreizen, kan hij niet meer het woord spreken. Dus je zou zeggen, het is een beperking. Maar in tegendeel, hij zegt, het heeft tot bevordering van de evangelieprediking gestrekt. Daardoor toch is aan het gehele hof en aan al de overigen duidelijk geworden dat ik in gevangenschap ben om Christus wil. Dus Paulus had daar volledig vrede mee, dat hij in die situatie zat. Hij wist het, ik ben in gevangenschap om Christus wil. Het is niet omdat, hè, allerlei andere redenen, nee, het is omwille van hem. En het merendeel van de broeders in de Heer heeft door mijn gevangenschap vertrouwen gekregen om met des te meer moed onbevreesd het woord Gods te spreken. Kijk, dat is die bevordering. Er waren meerdere die nu meer moed hadden, die als het ware meer schroom van zich afwierpen en des te krachtiger dat evangelie van Christus verkondigden. Nou, het werkte dus bevorderend. Paulus' situatie werkte bevorderend voor dat woord van God. Want één ding is zeker, dat woord van God is niet gebonden. De apostel zat hier in gevangenschap, was hier gebonden. Maar dat woord van God is niet gebonden, hoor. God zorgt zelf wel ervoor dat het woord verder gaat. Hij is niet afhankelijk van mensen. En dat hij ons wil gebruiken in zijn dienst is alleen maar genade. En dat hij ons als gemeente wil gebruiken om dat inderdaad dat evangelie uit te brengen, dat woord uit te brengen in Nederland, dat is alleen maar genade. Maar er zijn ook anderen die dat ook doen. Dat is alleen maar een reden om je te verblijden, denk ik. Als dat evangelie ook door anderen wordt gepredikt en die anderen bereiken weer anderen die wij misschien niet bereiken, nou, dat is toch prima. Daar gaat het om. Het gaat erom dat het evangelie voortgang heeft. Het woord van God is niet gebonden. God zorgt er zelf al voor dat het voortgaat. Het heeft door al die eeuwen heen hebben die stemmen geklonken. Ook die stemmen die zeggen dat God inderdaad wat hij is, de redder van alle mensen is. Dat heeft door de eeuwen heen altijd geklonken. Als u dat moeite mee heeft, kan ik u zo boeken aanreiken waarin dat staat. Altijd zijn er die getuigenissen geweest. Die getuigen wat Gods woord zegt. God is de redder van alle mensen in zonderheid van de gelovigen. Nou, dat evangelie mag klinken en zal ook blijven klinken. En zegt hij, sommigen prediken de Christus wel uit nijd en twist. Dat gebeurt ook, vandaag de dag ook. Uit nijd en twist. Afgunst. Dat is ook onder gelovigen niet vreemd. Er is sprake van nijd. Er is sprake van afgunst. Ja, wel degelijk. Maar anderen doen het met goede bedoeling, zegt hij dan. Deze verkondigen de Christus uit liefde, die het met goede bedoeling doen, daar ze weten dat ik tot verdediging van het evangelie gesteld ben, maar geen uit eigen belang, met de onzuivere bedoeling mij de gevangenschap zwaar te maken. Zelfs, dus er zat zelfs zo'n vervelende reden bij dat ze het Paulus nog moeilijker wilden maken. En wat zegt hij dan? Wat doet het ertoe? En daarmee laat hij eigenlijk zien dat hij volledig vrede heeft met die situatie. In elk geval, hetzij met een bijoogmerk, met een bijbedoeling. Want dat kan ook nog gebeuren hoor, dat mensen de Christus verkondigen met een bijbedoeling. Dat ze er allerlei dingen bij zeggen om het voor Paulus moeilijker te maken. Dat gebeurde toen. Hetzij in oprechtheid wordt Christus verkondigd en daarin verblijd ik mij en zal ik mij ook verblijden. Hij verblijdde zich in het feit dat Christus verkondigd werd. Daar ging het om. En of mensen daar nu een bijbedoeling mee hadden of niet, als hij verkondigd wordt, Christus van de Schriften, dan verblijdt Paulus zich erin. Nou, laten we ons dan ook met hem verblijden. Dus overal waar Christus verkondigd wordt, kunnen we ons verblijden, want hij wordt verkondigd. Hetzij met een bijbedoeling, hetzij op een andere manier, maar daarover kunnen we ons verblijden. En zo was de apostel bezig, met die houding. Hij was in gevangenschap, maar hij liet zich daardoor niet ontmoedigen. En ook daarin is hij natuurlijk dan voor ons een geweldig voorbeeld, dat de omstandigheden waarin de apostel Paulus kwam, drukte hem niet zodanig neer dat hij zweeg of dat hij ermee ophield of dat hij stopte of wat dan ook. En die neiging zou je soms wel eens hebben. Dat je zou willen stoppen. Omdat er tegenstand is, oppositie, op allerlei manieren. En dan heb je misschien als mens wel eens de neiging om te zeggen van nou, laten we er maar mee stoppen. Maar nee, het gaat daar niet om. Het gaat erom dat Christus verkondigd wordt. En die boodschap moet doorgaan. En zolang we de gelegenheid mogen hebben, zullen we dat ook blijven doen. Nou, het gaat om die gezindheid. Hè? Want uit zo'n stukje spreekt dan die gezindheid van de apostel Paulus, dat hij in die omstandigheden waarin hij was, liet hij zich niet ontmoedigen. Zijn gezindheid was erop gericht, hè? Zijn grondhouding was erop gericht, uit liefde voor de Heer, om zo bezig te zijn. En hij liet zich niet ontmoedigen door tegenstanders enzovoort. Nou, dat is, je zou kunnen zeggen gezindheid, het is je manier van denken. Het is ook de manier waarin je tegen de dingen aankijkt. En je kan natuurlijk zeggen, ja, Paulus was altijd positief ingesteld. Ja, inderdaad, maar dan is dan niet positief denken in de zin van Dr. Schuller, hè. Maar dan is het positief denken, positief gezind zijn vanuit het evangelie, vanuit Christus. Daar gaat het om, hè, vanuit hem. Hij die de grote overwinnaar is en al wat er aan tegenstand is, al wat er aan vijandschap zou kunnen zijn, al wat aan tegenslag kan overkomen, het zal die boodschap en het zal die liefde van Christus niet doen stoppen. Die liefde van Christus zal doorgaan totdat de allerlaatste ook bereikt is. Totdat die allerlaatste ook, zeg maar, veilig de haven binnengevaren is, om het zo maar eens te zeggen. En dan zal uiteindelijk alle vijandschap en alle vijanden en alles zal allemaal teniet gedaan zijn, zal allemaal overwonnen zijn door die liefde van Christus. Hoe kun je vijandschap overwinnen? Dat is door liefde. Vijandschap overwin je nooit door dezelfde vijandschap terug te geven. Dan ga je alleen maar verder uit elkaar. Hè? En kijk maar hoe Paulus daarover spreekt in Romeinen 12, hè, dat bekende stukje. Als je vijand honger heeft, geef hem te eten. Met andere woorden, als je vijand gebrek heeft, betoon hem liefde. Want zo zul je vurige kolen op het hoofd hopen. En zo die vijandschap en dat vijand zijn overwinnen. Dus dat is de enige manier. God doet dat ook zo. God heeft de vijandschap van de mensheid, die ten volle en op een enorme manier bleek toen zijn zoon gekruisigd werd. Dat was een uiting van vijandschap van de mensheid. Hoe antwoordde God daarop? Hij antwoordde met liefde, toch? Hij antwoordde toch niet met dezelfde vijandschap terug te geven? Want God is geen vijand van de mens. God heeft de mens lief. Altijd. God heeft de mens altijd lief gehad. Hoe diep die mensheid en die mens ook gezonken was. En misschien kun je daar wel van getuigen uit uw eigen leven dat u misschien diep gezonken was. Maar de liefde van God wist u te vinden. God wist u te vinden. Want hij gaat altijd dieper. Hè, zijn liefde gaat altijd dieper dan de diepst gevallen zondaar. De ergste vijand zal overwonnen worden. Door liefde. En niet door dezelfde vijandschap. Dat, hè? Kwaad met kwaad vergelden, dat lost niks op. Dat zal alleen maar verdere verwijdering geven. Dat speelt partijen alleen maar verder uit elkaar. Maar door liefde, hè, als je vijand dorst heeft, geef hem te drinken. Dus als die ander wat... En dat is gerechtigheid hoor, dat is Hebreeuwse gerechtigheid. Hè? Als die ander tekort komt, geef je wat die ander tekort komt en zelfs nog meer dan dat. En dat heeft God ook gedaan ten opzichte van de mensheid. Die mensheid schoot aan alle kanten tekort. En ze waren zelfs vijandig tegen hem. Hij gaf zijn zoon. En wat deden ze met hem? Ze kruiselden hem. Maar hoe antwoordde hij? Door zijn zoon uit de doden op te wekken. Dat was het antwoord. En dat was een betoning van liefde. Op een ongelofelijke manier. Want dat is ook het middel waardoor God dan uiteindelijk aan ieder het leven zal geven. He, en daarom kun je ook zien dat de bron van alle leven, van alle licht, van alle liefde, dat het God is. En God die overwint die vijanden door liefde. En dat is eigenlijk het weergalozen van het evangelie, vind ik. En als het evangelie in ons leven gaat werken, kunnen wij ook zo handelen zoals God doet. Efeze 5 vers 1 zegt ook, word dan navolger, we hebben het over navolgen nu, hè? Word dan navolgers van God als geliefde kinderen. Dat wil dus zeggen, handel op dezelfde manier als God handelt. Hoe handelde God met die mensheid, die hem vijandig gezind was? Hij gaf zijn zoon. Ze vroegen niet naar hem, ze keken niet naar hem om. En toen hij kwam, kruiselden ze hem. Maar hij antwoordde met liefde. En dat is ook zoals wij in ons leven mogen leren door alle... En daarom moeten wij ook door allerlei ervaringen heen gaan. Wij gaan door allerlei levenservaringen heen. Dat is ook nodig. Want daardoor, dat is ook een leerschool waarin we zitten. Maar door die ervaringen heen leren wij om gaandeweg die liefde van God ook in de praktijk te brengen. En dat is ook wat altijd het sterkste is. En dat kan op een moment zwak lijken. En dat werd Paulus ook wel eens verweten, dat hij zwak was. Maar dat was geen verkeerde zwakheid, het was zich terughoudend opstellen en dat deed hij dan uit liefde. Om die ander de ruimte te geven. En als die ander jou wil passeren, nou dan ga je toch opzij. Dan ga je toch niet in de weg lopen dat die ander zal struikelen. Als die ander jou wil passeren, ga je opzij. Geef die ander de ruimte. Als die ander jou verkeerd bejegent, geef hem de ruimte. In plaats van lik op stuk terug te geven, wat je zo als mens geneigd bent om te doen. Maar de apostel Paulus was doordrongen van die liefde Gods. Nou, zo was het ook met Christus Jezus. Hè? En dan ga ik met u naar dat eerste geweldige voorbeeld, hè, zoals u dat ook daar ziet staan, Christus zelf. Hè, die, laten we maar even met elkaar lezen in Filippenzen 2. Want daar toont een gezindheid uit die zo bijzonder is om na te volgen. Ja, dan kun je zeggen, ja, dat is bovenmenselijk, inderdaad. Maar dat is dan ook door de kracht van de geest van God. He, dat zijn dingen die je niet zelf kunt. En dat was bij de Heer zelf ook. Die werd geleid en aan alle kanten bestuurd door die geest van God. He, die heilige geest. En dan staat er in Filippenzen 2. Laat die gezindheid bij u zijn welke ook in Christus Jezus was. En dat woord was, he, zijn, dat staat er eigenlijk niet. En dat maakt het alleen nog maar sterker. He, dat toont alleen nog maar sterker aan die innerlijke houding van onze Heer, die grondhouding. Dat grondprincipe waarvanuit hij leefde. En dat was een gezindheid van, het woord heeft te maken met, we zeggen dan altijd ootmoedigheid. Dat is een beetje oud woord in het Nederlands. Maar dat heeft te maken met laag. Dat wil dus zeggen het tegenovergestelde van het streven van de mens. Het streven van de mens is hoger, steeds maar hoger. En de mens gelooft dan ook dat hij in een evolutionaire ontwikkeling is. En dat de mensheid dan wel steeds hoger zal komen op de trappen van de evolutie en dat soort dingen. Nou, dat is allemaal menselijk denken, dat is allemaal menselijke filosofie. Maar dat is wel hoe de mens van zichzelf uitgeneigd is. Steeds maar hoger. En dat was ook de eerste aanblazing van de slang in de hof. He? Je zult als God zijn. En dat spreekt de mens wel aan. Je zult als God zijn, dat spreekt het vlees van de mens aan. Jij bent hoger dan die anderen. En je zult kennis hebben van goed en kwaad. Enzovoort. Hè. Er wordt allerlei dingen voorgespiegeld. En dat is ook wat de mensheid sinds dat moment steeds wil. Steeds hoger opkomen. Hè. En steeds, men gelooft dan ook vanuit die gedachte dat men in een steeds betere situatie, dat het steeds beter zal gaan met de mensheid. Nou, als je goed kijkt is het integendeel. Het gaat juist steeds minder. Maar die mens heeft de neiging om hoger te willen. En wat was nou de grondhouding van de zoon? Niet hoog, maar laag. niet zich boven anderen willen stellen, maar zich willen onderschikken. En dat deed de zoon ook. Dat bleek natuurlijk in dat moeilijke uur in de hof van Gethsemane. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Nou, dat is de onderschikking. Dat is ook niet hoog willen, maar laag. Hij onderschikte zich aan datgene wat God wilde. Op dat moment. Nou, hij heeft het aan God gelijk zijn. Geen roven geacht. Hij heeft het aan Goden gelijk zijn niet als een roof geacht. Maar hij heeft zichzelf ontledigd. En dan zie je eigenlijk dat het begint heel hoog. Hè, was in de gestalte van God. En dan zie je eigenlijk dat hij steeds lager gaat. Hè, dat het een afdalen is, eigenlijk zou je kunnen zeggen. Steeds verder omlaag. Hij heeft het aan Goden gelijk zijn niet een rover geacht. Maar hij heeft zichzelf ontledigd. Hij heeft zichzelf leeg gemaakt, betekent dat. Leeg gemaakt waarvan? Nou, van het in de gestalte van God zijn. Hè, als Israël Yahweh ontmoette en Yahweh sprak tot hen, dan was dat in feite Christus in zijn vroegere heerlijkheid. He, als Mozes graag wilde om Yahweh te zien, ja, dan zag hij de nagloed van Yahweh, he, op de Sinaï. En het was in feite Christus die hij daar ontmoette. He, die ook de middelaar is trouwens van het nieuwe verbond, hoor. Maar ook van het oude. Maar hij is ook de nieuwe middelaar van het nieuwe verbond. Maar dat was zijn heerlijkheid. Daar was Jesaja van onder de indruk in Jesaja 6 toen hij de Heere zag zitten op een verheven troon. He, en de boodschappers daar riepen: heilig, heilig, heilig is de Heere. Nou, daar was hij zo van onder de indruk dat hij neerviel en dan zegt hij: Heer, raak mij aan, want ik ben een man onrein van lippen. En hij moest eerst aangeraakt worden en toen kon hij spreken. Nou, dat was Christus in zijn heerlijkheidsgestalte en dat heeft hij afgelegd. Daarvan heeft hij zich ontledigd, zegt de schrift hier. Hij heeft zich ontledigd en heeft de gestalte van een dienstknecht, van een slaaf aangenomen. Nou, een slaaf was in die tijd, dat heb ik in het eerste gedeelte vandaag al even gezegd, hè, bij die slavin, dat was een lijfeigene. Daar was een heer, die had daar volledige zeggenschap over. Die kon met een slaaf, die hij gekocht had op de markt, doen en laten wat hij wilde. En dat gebeurde dan ook in die tijd. En zo is de heer slaaf, hè, in de gestalte van een slaaf gekomen. Hij zei ook zelf: ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En mijn ziel, hè, mijn ziel, dat staat dan als aanbeelding voor onze willen, kunnen, voelen en noem alles maar op. Maar om zijn ziel te geven tot losprijs voor velen. Nou, dat was zijn gestalte van een dienstknecht, van een slaaf. Hè, zo wordt hij in Jesaja ook geschilderd. Dat hij geen heerlijkheid had, dat we hem begeerd zouden hebben. Hè? Dat hij graag navolging zou vinden. Hij was gewoon mens onder de mensen. En zo is hij afgedaald. Om mens te zijn te midden van die mensen. Die hij zo lief had. En hij heeft dus die gestalte van een dienstknecht, van een slaaf aangenomen. En dan zei ik kom om te dienen en ik kom niet om gediend te worden. Dus hij stelde zich op als degene die zich onder die ander stelde. En dat heeft hij ook aan zijn discipelen laten zien, toen hij in Johannes 13 hun voeten waste, dat hij kwam om te dienen. Hij stelde zich daarop als die slaaf, als die nederige, dienende, hè, in die nederige, dienende houding. Dat is de houding van onze Heer. Hè, en dat is wat hier in deze brief ons als voorbeeld wordt gesteld. Een ootmoedige, een nederige, dienende houding. En daarvan zou je natuurlijk bij jezelf kunnen zeggen: hey, dat is mijn voorbeeld. Daar mag ik naar kijken. Daar kijk ik naar als mijn voorbeeld. Hij diende. Zonder dat hij daar zelf beter van wilde worden. Hè. Dat was belangeloze liefde. Hij had er geen belang bij. Paulus zegt ook in de aanloop naar dit stukje, zegt hij ook dat het er niet gaat om dat wij ons eigen belang op het oog hebben. Maar hij zegt: ieder let op dat belang van de ander. Het gaat in de eerste plaats om het belang van die ander. Wat is van belang? Daar bidt hij voor in het eerste hoofdstuk. Hè? Om te onderscheiden wat van belang is. Nou, wat is van belang? Het belang van die ander, dat je die ander dient. Met dat wat God je geeft. Met de mogelijkheden die God je geeft in je dagelijks leven. En dat is dienen in je gezin. Dat is dienen in je werk. Dat is dienen in de gemeente. Maar het is achter elkaar dienen, dienen, dienen. Nou, daar gaat het om. En dat is die houding. En niet dienen om, nee, maar dienen belangeloos. Zonder dat je daar belangen bij hebt. Maar datgene wat God je geeft te doen, dat doen. En dan met blijdschap en vreugde in je hart. Nou, dat is in feite die houding, hè, die Paulus hier ons voorstelt door dat voorbeeld. Hè, door daarnaar te wijzen. En dat is in feite natuurlijk wel het grootste voorbeeld. En hij heeft zichzelf ontledigd, vers 7, de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. En hij is aan de mensen gelijk geworden. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd. Dus hij kwam onder de mensen als mens. En dan niet om als hoogste mens te zijn. Nee, in dat mens zijn heeft hij zichzelf nog vernederd. En wilde hij niet, overal op de voorgrond staan, overal de hoogste positie bekleden, overal. Maar soms werd hij wel eervol als gast ontvangen, dat was ook terecht. Want dan hadden mensen door wie hij was. En dan werd hij eervol ontvangen. Maar dat was ook, vaak was het anders. En daarin stelde hij zich, hè, om nog even terug te komen op het woord bescheiden, daarin stelde hij zich bescheiden op, welwillend, dienend. Hè, niet het eigen belang op de voorgrond hebbend, maar wat is nou het belang, allereerst de plaats van de Heer natuurlijk, maar daarin het belang van die ander. Wat is nou het belang van die ander? En wat bedoelt de Heer? Dat we die ander dienen, ja, inderdaad. Nou, dat dienstbare, in onze maatschappij is alles eigenlijk omgekeerd. Zijn mensen erop uit dat zij gediend worden? Hè, hebben ze al snel de neiging, nou, als ik ergens voor betaal, dan wil ik ook dit en dat gediend worden. Maar bij ons gaat het om dat wij een dienende houding hebben naar de ander toe. En hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Nou, tot die diepte ging het dus. Hè. Dus het begon heel hoog. Hij was in de gestalte van God. En het eindigde uiteindelijk met de dood. Hè. Als mens moest hij zelfs de dood ondergaan, hoewel hij zonder zonde was. Hij was zonder zonde. Had de dood absoluut niet verdiend. Integendeel. De levensvorst. Hè? Hij was de levensvorst. Hij had het gekregen van God om leven te hebben in zichzelf. En kon het ook aan anderen geven. Hij wekte Lazarus op uit de dood. Hij had het leven in zichzelf. Maar hij is die weg gegaan. En heeft zich aan een kruis laten nagelen. Tijdens het proces zei hij heel weinig. Tenzij hij expliciet gevraagd wordt. Ben jij de zoon van de gezegende? Dan zei hij alleen maar ja. Jij zegt het. Dat is het enige. Voor de rest zweeg hij. Terwijl hij ten onrechte dat proces onderging. Terwijl hij ook gegezeld werd enzovoort. Bespot werd door de Romeinse soldaten. Hij onderging dat allemaal zwijgend. Dat is die bescheidenheid. Dat is dat zich willen overgeven in handen van, van die mensen. En dat leidde zelfs tot de dood des kruises. In die tijd natuurlijk, dat weet u wel, een martelwerktuig van de eerste orde, waaraan de criminelen werden gehangen, hè, aan het kruis. Nou, als er één dat niet verdiend hadden, was het hij. Maar hij is die weg gegaan, en dat is die diepe weg die hij is gegaan, hè, via dat kruis, via Golgotha. En daarna kwam het antwoord van vader, zou je kunnen zeggen. Hij wekte hem op uit de dood en heeft hem daarna ook uitermate hoog verhoogd. Toen kwam de heerlijkheid. En dat is ook de weg die hij ging, door lijden heen. He, want het dienstbetoon in het leven van de Heer leidde ertoe dat hij een diep lijden moest ondergaan. En voor ons is dat niet anders. He. Als gelovigen is het niet zo dat wij kunnen rekenen op een stuk welvaart. He. Dat wordt alom wel gepredikt. He, dat noemen we dan het zogenaamde welvaartsevangelie. He, daarin wordt dan gezegd van als je maar gelovig wordt, als je maar christen wordt, dan zal het je goed gaan naar den vleze. Hè? Dan zal het je materieel goed gaan. Dan zul je voorspoedig zijn. Dan zul je gezondheid hebben. En weinig ziek worden. Enzovoort. Dat is welvaartsevangelie. Dat is een valse voorstelling van zaken. Het evangelie zoals Paulus dat brengt, is dat het gaat om dienen. Als je gelovige bent, gaat het om dienen. En gaat het om, met dat dienen komt ook lijden. Die weg. Nou, die weg gaan wij. En dat is door lijden heen. Maar er is wel een geweldige toekomst. Het zal leiden tot heerlijkheid. Maar de weg die God wijst is door het lijden heen. Door dienend lijden, leidend dienen, heen tot heerlijkheid. En dat is een moeilijke weg. Want die druist in tegen ons als natuurlijke mens. Dat is moeilijk voor de natuurlijke mens. Moeilijk misschien om te accepteren. Maar het is wel de weg die we gaan. En in die weg, en dat is het wonderlijke, dat je in die weg toch vreugde in je hart kan hebben. Dat je in lijden, ook al lopen misschien de tranen over je wangen, toch vreugde in je hart kan hebben. Dat kan. Want dat is wat het evangelie in je doet. Dat is wat die geest van God in je werkt. He, dat is die vrucht van de geest die dan zichtbaar wordt in je leven. En zoals dat bij de Heer eigenlijk als geen ander te zien was. He, de vrucht van de geest, daarin zien we terug wie hij is. He, vrede, vreugde. Dat zijn die eerste facetten, he. Liefde natuurlijk als eerste. Liefde, vreugde, vrede, die facetten van die vrucht van de geest. Nou, dat is wat die geest in ons bewerkt. He. Maar die geest, dat is, als die geest in ons woont, dan betekent dat in ons leven nu een mengeling eigenlijk van vreugde en lijden. En dat zit ook in de zalfolie, hè, daar zitten ingrediënten in, als je daarover leest in de Tenach, hè, waarmee de priesters enzovoort gezalfd werden. Nou, die speciale zalfolie, daar zitten verschillende ingrediënten in. En die ingrediënten die verwijzen dan naar zowel vreugde als lijden. Dat is heel wonderlijk. Dat is heel wonderlijk. Maar dat is ook wat als die geest in ons woont, want die zalfolie is natuurlijk een beeld van de geest. Hè. Als die geest in ons woont, dan bewerkt dat in ons vreugde. Bewerkt in ons liefde. En die liefde zorgt ervoor dat we die ander willen dienen. Dat we die ander ten dienste willen zijn in ons leven. Hoe moeilijk dat ook soms kan zijn. Maar tegelijk met dat dienen, met dat lijden, is er ook vreugde in ons hart. En vreugde in ons leven. En dat is wat God geeft. En dat is ook waar Paulus en Silas van getuigden toen zij midden in de nacht, gegeeseld en al, voeten in het blok, Gods lof zongen. Dat is een uiting van die diepe vreugde die ze hadden. En wat deed de Heer toen hij vlak bij Golgotha was, toen hij bijna Gethsemane inging, na de maaltijd, wat deden ze toen? Zij zongen het Hallel. Zij zongen Gods lof. He, Psalm 113 tot en met Psalm 118. Dat staat er zo even in een heel kort zinnetje. Het staat niet eens in alle evangeliën. Maar zij zongen daar de lofzang. En veel uitleggers die zeggen dan dat het Hallel was. Nou, en dat is op weg, moet je nagaan. Voor de Heer, die wist precies wat er ging komen. Maar hij keek dwars door dat lijden heen. Naar de heerlijkheid van de dag van de opstanding. Hij vertrouwde tot en met het allerlaatste volledig op Vader. Dat Vader hem zou opwekken uit de dood. En daarom keek hij dwars door dat lijden heen. En kon hij dat lijden ook dragen. Omdat hij wist dat Vader dat beloofd had. En Vader dat ook zou doen. Dat rotsvaste vertrouwen. Dat diepe geloof. Nou, dat geloof mag ook navolgen. Dat geloof schenkt hij ook ons in ons hart. En dat stelde hem ook in staat om dat diepe lijden te kunnen ondergaan. Het diepe vertrouwen op Gods belofte, met andere woorden, het diepe vertrouwen in God de Vader, dat hem zou opwekken uit de dood. En dat vertrouwen mogen ook wij hebben, dat ondanks dat er in ons leven lijden is, moeilijkheden zijn, misschien met ons persoonlijk, misschien met onze kinderen, misschien met familieleden, dat gebeurt allemaal. We hebben geen vrijbrief van lijden en noem maar alles op. Maar ondanks dat we dwars daardoorheen kunnen kijken naar die grote dag, als wij allemaal opgewekt zullen worden, als we veranderd zullen worden, en dat grote moment mogen meemaken, dat de Heer komt en wij hem zullen ontmoeten in de lucht. Nou, dat is een van die geweldige beloften die God geeft. Nou, en dan hebben we ook kracht, denk ik. He, als je denkt, nou, ik schiet tekort in kracht, laat dan opnieuw je geloof opbouwen door die belofte van God die hij gegeven heeft. Dat woord van God. En daarom hameren we daar ook steeds op, met dat woord bezig te zijn. Misschien wel eens tot vervelens toe. Maar het is wezenlijk voor ons geloof. Want als je een woord openslaat, word je weer opnieuw opgebouwd door die belofte van God. En heb je weer opnieuw, dan gaat die vreugde opnieuw als het ware weer in je op bloeien. En kun je weer verder. En God heeft hem uitermate hoog verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus, hè, dat betekent dat Yahweh, die ene God, dat hij redder is, dat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, en dat is geen gedwongen zaak hoor, dat belijden is vanuit het hart. Er staat een duidelijk Grieks woord, wat betekent het? Het heeft te maken met het hart. Het is van binnenuit. Het wordt op andere plaatsen ook vertaald met danken, loven, prijzen enzovoort. He, belijden. Hetzelfde zeggen als al die anderen. Maar dan van harte. Dat Jezus Christus Heer is. Tot eer van God de Vader. Daartoe zal het lijden. En daartoe kon hij dat lijden ook doorstaan. Het was al voorzegd door de profeet Jesaja. He, want Paulus citeert hier Jesaja. Jesaja zegt ook dat God gezworen heeft dat dit woord En dat gezworen, dat heeft in het Hebreeuws ook te maken met dat woord belijden wat hier staat. Hè? Dat heeft te maken met een eed zweren. En dat heeft ook te maken met het getal 7. Hè? Dat is hetzelfde woord in het Hebreeuws. Een eed zweren en het getal 7 is hetzelfde. Het is als het ware of je 7 keer hetzelfde zegt om daar ongelooflijk diep de nadruk op te leggen. Hè? Als je iets 7 keer zegt, nou, dan heb je het heel nadrukkelijk gezegd hoor. En dat zit in dat woord zweren. Hè? God heeft gezworen dat dit woord uit Jesaja werkelijkheid zal worden. En Paulus citeert dat eigenlijk hier in een triomf. Dat uiteindelijk al die kelen van al die schepselen dat zullen belijden. Nou, dat is een geweldig uitzicht wat we hebben. Dat is evangelie. Dat is werkelijk een goed bericht. Dat is nou een geweldige goede boodschap. En die mogen we brengen. Daar mogen we voor staan. Daar mogen we voor gaan. Dat geeft uitzicht. Zo'n geweldige toekomst. Dat die liefde van God zal overwinnen. Al die tegenstand, al die vijandschap, al die moeite, al dat verdriet. Het zal eens voorbij zijn als dit werkelijkheid is. En dat geeft dan ons ook kracht om verder te kunnen. Dat geeft kracht om in je lijden verder te kunnen. Dat je weet dat dit je uitzicht is. God geeft werkelijk een vergezicht in het evangelie. Nou, dit is het vergezicht. En dat die hele schepping zal delen en uiteindelijk alles zal terugkeren tot God. Dan zal ook blijken dat alles uiteindelijk uit hem was, maar ook door hem en ook tot hem zal zijn. He, dat is uit die ene, uit die ene. He, daar staat in het Hebreeuws de letter Alef voor, he, dat is de eerste letter uit het Hebreeuwse alfabet. Dat is de één, die staat voor God. Daar begint de naam, daar begint de titel God ook mee, he, Al in het Hebreeuws. Begint met de Alef. Dat is heel bijzonder, want uiteindelijk, hè, dat zit al helemaal in de Tenach eigenlijk opgesloten, dat het allemaal voortkomt uit die ene, uit die oorsprong. En waar is God nou in zijn hele plan mee bezig? Dat alles ook zal terugkeren tot hem, tot de oorsprong. En daar zijn wij ook mensen eigenlijk, zou je kunnen zeggen, ons hele leven mee bezig. Om terug te keren tot onze oorsprong, tot God. En je zou het kunnen zien als één grote terugkeer die God doet. En wat God dan ontwerpt is een huis waarin we mogen wonen. En dat is de tweede letter van het alfabet, hè, de beet. Dat is het huis. Daarom begint de Bijbel ook met de letter B, de beet. Omdat God dan laat zien dat hij een woning maakt, een huis maakt, waarin die mens, waarin zijn schepselen kunnen wonen. En waarin hij zelf ook woont. Dat is dat huis. En dat is heel wonderlijk, als je die eerste twee letters nu aan elkaar verbindt, dan heb je A en B, dat is af. En dat is eigenlijk vader. He? Dat komt in verschillende namen ook terug. Abimelech, Absalom, nou, zo kunnen we heel veel. En in het Aramees is dat het woord Abba. He, vader. Daarin kun je eigenlijk zien hoe de gang is. Het begint met die alef, met die één. En het gaat dan door die twee heen, de beet, dat is de twee. Door dat huis heen, door die hele gang heen. En het keert uiteindelijk terug weer bij de letter A, bij de alef, bij God. En dat is heel bijzonder, hè? Nou, dat is wat God uitwerkt in zijn plan. En daarin, dat laat hij al zien eigenlijk vanaf de allereerste bladzij van de Bijbel. Waarin het herstelwerk begint. Waarin hij de schepping klaarmaakt. Hè, waarin hij zijn wereld klaarmaakt om die mens daarin te zetten. En eigenlijk om dat grote plan van hem te doen voltrekken. Waarin die mens komt en bedoeld om zijn eigen zoon op die wereld te zetten. En die komt in een menselijke gestalte. En laat zien wat die liefde van God werkelijk inhoudt. Nou, hij zegt dan, laat die gezindheid, en dat is eigenlijk een korte hoofdzin waarin je heel Filippenzen kan samenvatten. Hè, hoofdstuk 2 vers 5, korte samenvatting van de hele Filippenzenbrief. Laat die gezindheid in u zijn, welke ook in Christus Jezus was. En is hoor, want het werkwoord staat er niet. Dus je kan ook zeggen dat het vandaag aan de dag nog net zo is. Hij dient. Nou, dat is het eerste grote voorbeeld wat ons eigenlijk in deze brief voor ogen wordt gesteld. Hè? Christus. In het Hebreeuws is dat natuurlijk Mashiach, hè? Jezus, Jehoshua. Degene die die weg is gegaan en die in de gestalte van een dienstknecht kwam. Nou, daarachter kunt u voor uzelf lezen bijvoorbeeld een tekst als Jesaja 53. De leidende knecht, de Obed, Jahwe, de leidende knecht des Heren. Dat is hij. En daarin wordt duidelijk geschetst hoe hij zou komen, hoe hij zou wandelen hier op aarde. En dat hij uiteindelijk ook inderdaad zichzelf, hè, zijn ziel, heeft uitgegoten in de dood. En Jesaja voegt daar nog de belofte aan toe, dat hij daarvan ook zaad zou zien, nakomelingschap. Dat dat ook vrucht zal dragen. Dat is het geweldige, hè, wat God dan geeft. De grote vrucht van het werk van de Zoon. Nou, dat zien we terug in Filippenzen 2. Hij werd gehoorzaam zelfs tot de dood. He, hij deed, zou je kunnen zeggen, wat hij vader hoorde zeggen. Hij deed niet zijn eigen wil, maar hij deed de wil van vader. En dat zal ertoe leiden dat iedereen zal roepen, Jezus is Heer, is Kyrios, is de totaal machthebber. Degene die alles voor het zeggen heeft. En is hij dat in ons leven nu? Ja, daar zeg je toch van harte ja tegen. Dat hij in je leven Kyrios is. En dat je hem wil dienen. En dat je dienend wil opstellen. En dat is geen dat beleiden wat uiteindelijk zal gebeuren door al die schepselen. Nogmaals, dat is geen afgedwongen zaak. Maar dat zal door liefde tot stand gebracht zijn. Dat zal God van binnenuit bij ons oproepen. Bij ieder oproepen, zoals hij dat bij ons nu al doet. Maar dat zal niet gebeuren doordat het gedwongen is. Maar hij zal het oproepen in ons en in alle schepselen uiteindelijk door zijn liefde. Als al die schepselen tot erkenning gekomen zijn van die diepe, diepe liefde van Christus, die al ons verstand ver te boven gaat, dan zullen ze ook van harte belijden. Als ze die liefde hebben leren kennen dat hij Heer is. He, dat heeft te maken met die diepe liefde van God. Nou, dat is wat hij is. En zoals Paulus dat ook aangeeft, dat Jezus Kyrios is. En dat vonden ze in het Romeinse Rijk niet leuk. Want de keizer werd in die tijd ook zo genoemd, Kyrios. Dat was de totaal machthebber in het Romeinse Rijk. Die regeerde als een despoot. Die beschikte over leven en dood, alsof het niks was. En Paulus verkondigde dat Jezus Heer is. Ja, dat vonden ze in dat Romeinse Rijk natuurlijk ook niet leuk. Daarom zat hij, mede daarom, werd hij niet goed behandeld. En uiteindelijk kwam hij in de gevangenschap terecht. Maar mocht wel hiervan getuigen. He, van het kruis, van die diepe gang die de Zoon heeft doorgemaakt. Nou, in dat kruis wordt ook in dat derde hoofdstuk van Filippenzen gesproken. Maar daarover hopen wij een volgende keer met elkaar nog nader te spreken. Ik wil het hierbij laten en afsluiten met gebed. Vader, wil u danken voor het moment wat u ons zo vanmorgen gaf om stil te staan bij dat evangelie, dat woord van u. Vader, we danken u dat we opnieuw misschien voor ons toch ook wel bekende dingen mogen bekijken. Dank u, Vader, dat u ons zo'n Heer heeft gegeven, die we mogen kennen. Christus Jezus, onze Heer. Dank u wel, Vader, voor het grote voorbeeld wat hij is. Dank u wel voor die dienende houding. En dat is ook voor ons een bijzondere zaak, Vader, om daarnaar te kijken. En om dat gedrag van uw Zoon na te doen. Om de ander te dienen. Vader, en om niet te willen heersen. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u ons daartoe roept in deze bijzondere brief. Dank u wel dat we deze week daarbij stil mogen staan. Vader, en mag het ons geloof verdiepen. Vader, mag het ons aanspreken. Vader, dat ons leven daardoor gericht wordt op u. Meer en meer. Vader, zoals het bij de apostel Paulus een diepe passie was om tot eer van zijn Heer te zijn. Vader, mag het ook zo zijn in ons leven. Dat het ons diep verlangen is dat Christus centraal staat in ons leven. Dat ons leven helemaal gericht is op hem. Vader, dat ons leven dat mag ademen, zoals dat bij de apostel Paulus ook het geval was. Vader, dank u wel dat u zo'n voorbeeld voor ons neerzet. Dank u wel, Vader, dat we daarnaar deze week mogen kijken. Naar levende voorbeelden. Vader, door u geschilderd. Vader, mogen we ons daarin verheugen. Ons verblijden. Vader, ook al is er in ons lijden. Ook al is er in ons leven lijden. En is het moeilijk. Vader, nochtans mogen we vanuit die diepe vreugde die in ons hart is. Vader, leven en werken en dienen. Vader, tot dat grote moment dat uw Zoon gaat komen. Daar zien we naar uit. Dat is onze verwachting. En daarin mogen we leven elke dag weer. Dank u, Vader, dat u ook zo het verdere van deze dag ons nabij wilt zijn. Vader, leid ons in alle dingen die gebeuren, in alle gesprekken die er zijn. Vader, mogen we ook met elkaar onderling erover doorpraten. Vader, en daarmee bezig zijn. Vader, we danken u dat u ons aan elkaar geeft in deze week. En dank u dat u een goede vader van ons bent. We loven en we prijzen u. We danken u. In de naam boven alle naam. Jezus naam. Amen. Goed, dank voor uw aandacht en eet smakelijk straks.